Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom vooreen beschouwd met vrolijk ogen. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen uit het boek der psalmen, psalm 139. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij zingen psalm 19, vers 6.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen, en gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zou ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste van de zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden, en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht ligt als de dag, de duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijner moedersbuik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduur zo gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien, en al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen? Haar er is meer dan het zand. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddeloze ombracht en gij mannen des bloeds, wijk van mij, die van u schandelijk spreken, die uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, heren die u haten, en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij, en ken mijn gedachten, en zie of er bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij op de eeuwige weg. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 30, de vragen 81 en 82. En dat belijden wij met de kerk van de reformatie. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren, maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken, totdat ze betering hun levens bewijzen, door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover het belijden van de kerk. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij voor uw heilig aangezicht. We hebben het samen ook gezongen. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? We hebben gelezen Psalm 139, waarin wij de dichter horen belijden: doorgrond en ken mij, o Heere, en zie of het bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. En Heere, geef toch dat voor ons geen vreemd gebed zal zijn. En als het wel zo is, wilt u dat gebed in ons hart leggen. Wanneer wij ons stellen voor uw heilig aangezicht. Want Heere, wie zijn wij dat wij ons mogen plaatsen voor u? Wij zijn immers van u afgevallen, Heere. Geef dat we als Abraham iets mogen beleven. En toen hij daar stond om voorbeden te doen voor Sodom en Gomorra, en dat hij het beleed, hoewel ik stof en as ben. En daarmee beleed hij zijn onwaardigheid voor uw aangezicht, dat hij de dood verdiend heeft door zijn zonde, dat hij het verdiend heeft tot stof en as teruggebracht te worden. Want uw woord zegt: het stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Maar Heere, dat het toch Abraham voor uw aangezicht mocht verschijnen, omdat gij zelf dat in uw woord ook zegt: zoek mijn aangezicht. En dan mag de dichter uit genade antwoord geven en zeggen: ik zoek uw aangezicht, o Heere, omdat gij u openbaart in Christus. En geeft dat we voor het eerst of bij vernieuwing en steeds dieper en steeds helderder uw aangezicht eens mochten zien, in het aangezicht van Jezus Christus, die God ons heeft verklaard. Dat zegt u zelf in uw eigen woord, want wij kennen u niet, o God. U bent voor ons een grote verborgenheid, en daarom moet u aan ons verklaard worden door het werk van de Heilige Geest. Daartoe gebruikt gij ook de prediking. En daar danken wij u voor, Heere, dat we dat nog mogen ontvangen. Maar hoe helder de prediking ook is, hoe helder de zon ook schijnt, maar als u onze ogen daar niet voor komt te openen en onze oren en harten niet voor komt te ontsluiten, dan zullen we het niet opmerken. Maar als gij dat doet, dan zullen we iets van dat wonder beleven, dat we wegsmelten onder zoveel geduld en zoveel langmoedigheid en zoveel goedheid. Heere, zou u ons deze middag daar iets van mogen smaken? Uw goedertierenheid is immers beter dan dit tijdelijke leven. We worden er telkens bij bepaald, deze en die is ons ontvallen. En geef toch dat ook onze jonge mensen en onze kinderen zien dat uw kinderen een gelukkig leven hebben met u de Heere. Al moeten ze door een weg die met doornen bezaaid is, waar ze zich ook aan pijnigen. Maar tegelijkertijd dat er bij u heling is voor alle smart, voor alle beproeving. En Heere, er is veel smart in deze wereld, dat weten we. En heilig de smart aan onze harten. We dragen dan ook elkaar aan u op, als gezinnen, als adressen. Want ieder hart heeft zijn eigen smart. Ieder huis zijn eigen kruis. En Heere, wij bidden u voor elkaar. Want u zegt het zelf in uw woord ook, dat we de last van het leven ook op u mogen leggen. Gij hebt onze krankheden op u genomen, Heere Jezus. Maar geef dat we niet blijven steken in de ellendigheden en de verdrietigheden, maar dat wij toch teruggebracht worden bij de diepe oorzaak, dat we van u afgevallen zijn, de bron van alle goed. O Heere, doe ons toch terugkeren tot u, met smekingen en met geween. En wij bidden u, ook voor allen die u vrezen, die u lief hebben, dat ze meer en meer geworteld mogen worden in het allerheiligst geloof, en door u bewaard te mogen worden, dat ze mogen steunen en leunen op u, Heere Jezus, en op uw voorbeden, dat zij mogen zien, de Heere die zal het voor mij voleinden, dwars tegen alles in. Heere, geef toch ook deze middag iets van de gemeenschap te proeven. Want daar is het toch een waarlijk levend gemaakt zondaar om te doen. Om de gemeenschap met God. En dat is een verrassing Gods. We hebben het gezongen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Heere, zou u dat ook deze middag willen schenken? Dat kunnen wij niet maken op de kansel en onder de kansel. Wij bidden u voor elkaar. Wilt u ons sterken in ons dagelijks werk en ook in ons ambtelijk werk. Help ons in alle dingen om leiding te geven aan onze jonge mensen en aan onze kinderen. We hebben een grote verantwoordelijkheid op onze schouders liggen. En wilt gij onze jongeren vasthouden en bewaren voor de verleidingen van deze wereld? Wilt gij ons helpen, Heere, om de dienenswaardigheid van God te laten zien? Och, Heere, denk nog eens aan uw verbond. We dragen in het bijzonder de leerkrachten aan u op en de juffrouws en de meesters, maar ook de besturen van de scholen. Wilt gij ze ondersteunen? Heere, wij bidden u ook voor het verenigingswerk, het zonderschoolwerk, het catechetisch onderwijs dat onze kinderen krijgen. Zegen het. Heere, gedenk, zo onze overheid, wilt u haar helpen ons ten goede. Gedenk in het bijzonder ook deze wereld. En dan gaan onze gedachten in het bijzonder uit naar Israël. Nu er zoveel onrust is, wij bidden u, geef toch dat er een goed verdrag mag komen, dat er een goede regeling mag komen, zodat er een halt gebracht worden aan alle slachtoffers die moeten vallen in deze oorlog. Maar bovenal dat wij hierin ook weer mogen opmerken dat het volk Israël in Jeruzalem de steen des aanstoots is, de rots der ergernis, en dat de volkeren over haar zullen struikelen. En dat is een appel naar deze wereld toe en naar ons hart toe, opdat wij opmerkzaam zouden zijn hoe het met Israël zal gaan. Want juist in de vervulling van de oordelen Gods en de beloften Gods bewijst gij dat gij een God der waarheid zijt. En bewijst gij dat gij uw raad volvoert. Dat gij terug zult komen op de wolken des hemels. En dat het Israël Gods zalig zal worden. Heren, dat er in ons hart toch een verlangen mag komen. Om ingelijfd te mogen worden in Israël. En de naam van Sions kinderen te mogen dragen. Help uw knecht in de ontvouwing van onze catechismus. En bewaar hem voor ijdele woorden. Geef hem kracht naar lichaam en ziel beide. En scheld de duivel en oor ons om Jezus willen. Amen. Wij zingen Psalm 23, vers 1, 2 en 3. De God des heils wil mij ten herder wezen. En de tweede, ik vrees niet neem, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. En het derde, gij zalft mij een hoofd. Gij doet mijn blijdschap en uw heil mijn beker overvloeien. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie op mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks goed. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Twee keer, gemeente, hebben we het nu gehad over het heilig avondmaal. We hebben geluisterd naar het onderwijs dat onze catechismus geeft. Avondmaal vieren, teer onderwerp. Ook een bijzonder onderwerp. Avondmaal vieren is ook voor de levende kerk altijd weer een zaak van een worsteling. Het is altijd toch weer, wat de dichter zegt, een ten dis geleid worden. Wat kunnen de bestrijding toch vele zijn, wanneer het weer avondmaal wordt. Wanneer er voorbereiding is, staat de duivel klaar om zielen te bespringen en hen wijzen op de zonden en de ongerechtigheden, op hun onwaardigheid. En dan bepaalde woorden soms misbruiken als er staat die onwaardiglijk dit brood eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. En als dat postvat op een verkeerde wijze, dan kan een zondaar die iets van dat leven kent helemaal overhoop liggen. En niet weet hoe het geloof in de beoefening gebracht moet worden om die inwerping te bestrijden. Avondmaal vieren, voorbereiding houden op het heilig avondmaal, dat is een zeer tere zaak. Want hoe kan ook het overblijvende ongeloof niet de ziel bestrijden? Dat er allerlei twijfelingen van binnenuit naar boven komen. En dat het zicht op de persoon om wie het gaat eigenlijk in nevelen gehuld is. Wat is het dan ook nodig om telkens weer onderwijs te krijgen? Om dat woord ter hand te nemen en te luisteren naar datgene wat de Heere zegt. Het gaat in de eerste plaats, om de gastheer, zo hebben wij gehoord in de afgelopen keren. Het is een gedachtenismaaltijd. We hebben gehoord dat hij zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Om te denken aan het bittere lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Maar het gaat ook om gemeenschap, tere gemeenschap met de koning van de kerk, om aan de tafel van hem te mogen zitten als een onwaardige zondaar. Onwaardig, niet onwaardiglijk. Dat betekent niet met een goddeloze levenswandel, dat kan niet. Maar wel als een onwaardige, als een Mefiboset. Aan de tafel van de koning te mogen zitten. En om daar gemeenschap met hem te mogen hebben. Wat is dat gemeenschap? Gemeenschap is dat je de liefde van Christus toegepast krijgt aan je ziel. En dat je die liefde mag ervaren. Zijn uitnemende liefde is mij meer waard dan de liefde der vrouwen. Zijn uitnemende liefde is mij als mirre. Is mij als olie. Dat je zijn liefde, zijn overgevende liefde, zijn stervende liefde, zijn opofferende liefde, zijn plaatsbekledende liefde ervaren mag aan je ziel. En dat doet de Heilige Geest. Hij geeft getuigenis in het hart, zodat je dat voelt. Dat is een gevoelige gemeenschap oefenen met de Heer Jezus Christus. Dat zijn zeldzame momenten in het geestelijke leven. Meestal leeft de kerk doordat het geestelijke leven onderhouden wordt door de genade van de Heilige Geest. Door dagelijks op de knieën te gaan bij het woord des Heeren. Maar wanneer er momenten mogen zijn dat God weer eens afdaalt in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, tot de ziel. Dat hij een kus geeft aan de ziel. Dat zijn zeldzame momenten. En soms worden ze ook ervaren aan de tafel des Heeren. Dat hebben wij ook gehoord. Maar daarom is ook het heilig avondmaal een onderhoudingsmaaltijd. Niet alleen een gemeenschapsmaaltijd, maar ook een onderhoudingsmaaltijd. Het is niet zo dat de avondmaalgangers alleen slechts avondmaal vieren wanneer zij die gevoelige gemeenschap ervaren. Want dan krijg je echt een dan weer eens wel en een dan weer eens niet aan de tafel des Heren gaan. Maar ook om dat geestelijke leven te onderhouden. Nee, zo hebben wij de vorige keer gehoord, geen offermaaltijd. Nee, er wordt niet geofferd, maar de gedachtenis aan dat offer, dat wordt opgeroepen. Maar nu gaan we stilstaan bij de vraag, wie mogen er nu wel en wie mogen er nu niet aan het heilig avondmaal deelnemen? En we schrijven boven de prediking de rechte deelneming aan het heilig avondmaal. Twee gedachten voor wie het heilig avondmaal wordt geopend. En ten tweede voor wie het heilig avondmaal wordt toegesloten. Dus de rechte deelneming aan het heilig avondmaal. Voor wie het wordt geopend en voor wie het wordt toegesloten. Nee, het heilig avondmaal is geen open tafel. Het is een gesloten tafel. Niet iedereen kan zomaar toetreden. En u weet dat wij een onderscheid maken tussen een kerkelijk recht en een goddelijk recht. En dat is een Bijbels onderscheid, dat is terecht. Ook om aan te geven wie er wel en wie er niet aan mogen. Een kerkelijk recht krijgt iemand wanneer hij belijdenis des geloofs aflegt. En dat kerkelijk recht, dat is dan ook een tuchtmiddel in de hand van de kerk om het heilig avondmaal heilig te houden. Want dan beloof je het een en ander om je namelijk te onderwerpen aan het woord van God en aan de kerkelijke tucht. En daarom is dat een kerkelijk recht. Vanuit dat kerkelijk recht kan de kerkraad, maar ook de gehele gemeente, opzicht houden over elkaar. Maar waar het echter in uw en in mijn leven op aankomt, dat is een goddelijk recht om avondmaal te vieren. En om dat goddelijke recht nou te verkrijgen, daar gaat nou de waarachtige zelfbeproeving aan vooraf. Dus het is niet zo als je belijdenis gedaan hebt dat je zonder meer dan aan de tafel des Heren kunt deelnemen. Daar ligt de waarachtige zelfbeproeving tussen. Om nu na te gaan tussen God en je ziel, of je ook dat goddelijke recht hebt. En onze vaderen hebben daar onderwijs in gegeven. Hoe kun je je nu toetsen of je dat goddelijk recht hebt, ja of nee? En de waarachtige zelfbeproeving, die zowel in het avondmaalsformulier als in onze catechismus naar voren komt, is positief bedoeld. Stel je nou eens voor dat je jezelf bedriegt voor de eeuwigheid. Dat je je leven lang meent een rechte avondmaalganger te zijn. En dat je zo aan de poort des hemels komt en dat je doorverwezen wordt als iemand die zichzelf bedrogen heeft. Net als die man die daar al aan de tafel zat in het koninkrijk der hemelen. En dat de Heer Jezus tegen hem zei, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. En daarom zegt ons avondmaalsformulier ook, opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. Hoort u het? Ons avondmaalsformulier zet in bij de troost. Is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Horen we hier niet dezelfde inzet als onze Heidelberger catechismus? Wat is uw enige troost? En om nu tot troost dat avondmaal te houden, is u voor alle dingen geroepen om uzelf te onderzoeken, te beproeven. En daarom is dat ook positief bedoeld. Om jezelf voor het aangezicht van God te beproeven. Nee, niet voor het aangezicht van een dominee. Of voor een kerkraadslid of een kind van God. Wat op zichzelf genomen niet verkeerd is. Begrijp me goed. Het kan juist wel eens heel goed zijn om, als je met die gedachten worstelt, om eerst maar eens een gesprekje aan te gaan met je dominee. Of met een ouderling of met een kind van God. Juist degene die worstelen met die dingen, die willen ook graag in de goede zin van het woord horen hoe een kind des Heren daarover denkt. Niet dat die het eindoordeel in handen heeft, maar als het goed is, dan zal een dominee of een kind van God daarbij dezelfde dingen hanteren zoals die aangereikt worden in onze catechismes. Maar het gaat vooral om het onderzoek voor het aangezicht van God. En dan denk ik in het bijzonder aan God de Vader. Hij is ook mijn rechter. Maar ook tegenover Christus. Want Christus is immers de gastheer. En hij is degene die de gasten overziet. Nu reeds door de prediking van het evangelie. Daarom moet de prediking ook ontdekkend zijn, separerend zijn. Zodat je het hoort wie nu wel een echte avondmaalganger is en wie niet. Daarin moet de prediking duidelijk zijn. Omdat de prediking dan de mond van Christus is. Maar Christus die zal straks ook in de eeuwigheid die tafel overzien. Dat hebben we net gehoord. En daarom niet alleen voor het aangezicht van God de Vader, maar ook tegenover de Heer Jezus Christus. En als we dan letten op vraag en antwoord 81, gemeente, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Dan moeten we eens letten op dat de catechismus dat in tegenwoordige tijd neerschrijft. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden nu mishagen. Nu op dit moment. Niet in het verleden. Niet mishaagden een keertje vroeger. In de eerste ontdekking. Maar nu, vandaag. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Dat vertrouwen des geloofs. En ook de overblijvende zwakheden met zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook vandaag nu begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Dus het gaat om een actuele geloofskennis. Vandaag, hoe staat het erbij vandaag met u? Met u, met jou, hoe staat het ervoor? Dat je weet hebt, bevindelijk weet hebt van je ellendige toestand voor het aangezicht van God. Maar dat je ook weet hebt dat God de Heilige Geest bij de aanvang en dat voortzet in je ziel bezig is om je te verlossen van je ellendig bestaan door de kracht van Christus. En dat je weet hebt dat hij je sterkt in de strijd des geloofs. Het gaat hier dus om de geloofskennis, geliefden. Het gaat hier om de geloofskennis van een levend gemaakt zondaar. Nee, we hebben het niet over de trap en maten. Daarin is duidelijk verschil. De een is meer geoefend in die dingen dan de ander. Maar het gaat om de zaak die gekend moet worden door het werk en het getuigenis van de Heilige Geest in de harten van een verloren zondaar. En dat moeten we vasthouden, gemeente, dat is heel belangrijk. Want de voorwerpelijke godsdienst, die altijd maar de nadruk leggen alleen maar op de belofte en op wat de Heer Jezus voor de zondaar gedaan heeft, Die leggen heel sterk de nadruk opdat je dat geloven moet. Nou, daar hebben ze nog gelijk in ook. Dat moet je ook inderdaad geloven. Alleen dan zeggen ze amen. En dat is een halve waarheid. Maar onze vaderen die hebben de nadruk gelegd. Dat dat getuigenis in de harten gevoeld wordt. En welk getuigenis is dat dan? Dat je een beetje gevoelig wordt? Dat je tranen voelt op wellen? Nee, geliefden. Dat is het getuigenis van de Heilige Geest. Zoals dat in Romeinen 8 staat. En die geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. En wat betekent dat? Dat betekent dat die geest de kenmerken van dat ware leven afdrukt in de ziel. En dat maak je mee. Daar ben je zelf bij. Dat gaat niet buiten je om. Je kunt het vergelijken bij een operatie. Dat maak je toch ook mee. Die dokter die heeft een week geleden precies uitgelegd wat er allemaal zou gaan gebeuren met die operatie. En hij gaf je een prachtig foldertje mee. Maar toen je op een gegeven moment daar op die tafel lag. En je een spuit kreeg. En je plaatselijk verdoofd werd. En je mocht vanuit de spiegel kijken wat er allemaal gebeurde. Toen maakte je het mee. En toen je op een gegeven moment voelde dat de verdoving ging uitwerken. Toen voelde je de pijn. En ja, je voelde je ziek en je dacht van ja, de kwaal is weggenomen, maar ik hoop dat de genezing maar snel mogelijk op gang komt. En zo is het ook geestelijk, zo is het ook bevindelijk. Het is niet alleen een zaak van aanhoren op afstand, maar je maakt dat mee wat hier staat. Dat is het getuigenis dat de Heilige Geest geeft van het werk Gods in de ziel. Kijk, en wanneer we dat nog missen. Echt missen. Dat we geestelijk dood zijn. Of we zijn er bekommerd om. Dat je zegt, ja, ik voel dat ik dat mis. Ik besef dat. En dat dat je gebed is. En dat dat misschien ook de uitgangen van je ziel zelfs zijn. Dat je zo naar de kerk gaat. En dat je zegt, ja, die zaken die mis ik. En je krijgt wel eens een bemoediging in dat gemis. Dan moet je wel eerlijk met je eigen ziel omgaan. En zeggen, dan is er nog geen plaats voor het heilig avondmaal. Echt waar niet. Dan ligt dat ligt daarvoor. Dan heb je het moeilijk met je bekering. En heb het dan wel moeilijk mee. En dan heb je het er moeilijk mee of je iets van het genadeleven kunt leren kennen. Of dat je er iets van mag kennen. Dan heb je het daar moeilijk mee. En dan wil je eerlijk behandeld worden. Als je een recht bekommerd zonder bent, dan wil je eerlijk behandeld worden. Maar onze vaderen die hebben gezegd drieërlei kennis. Nou laten we daar eens naar luisteren dan. Als het gaat om dat zelfonderzoek. Voor het aangezicht van God. Maar ook tegenover de gastheer, de Heere Jezus Christus. Want daar gaat het om. Het gaat om Christus. Het gaat om gemeenschapsoefeningen hebben met de Heere Jezus. En dat is een geloofsdaad, geliefden. En dat ga je niet doen buiten God om. Dan heb je met God te maken gehad. En dan wil je van God de Vader als het ware een goedkeuring hebben daarop. Dat je met zijn zoon gemeenschap gaat oefenen aan de tafel des Heren. Kijk, en dan ben je ook afhankelijk van die Christus. Want dan ken je al iets van hem. Dan is hij aan je ziel geopenbaard. Dan heb je de mogelijkheid van zalig worden in hem gezien. In een afsnijdende weg. Toen alle wegen van mijn kant afgesneden werden. Toen openbaarde hij die mogelijkheid van zalig worden in hem. Hij openbaarde zich toen in het woord aan mij. Al is het misschien in nevelen nog. In mistwolken. Maar je mocht de stem des Heren vernemen. Dat er nou ook voor jou een mogelijkheid in hem ontsloten is om zalig te worden. En dan ben je ook van hem daarna zo diep en steil afhankelijk. Als het gaat om de geestelijke leiding die je nodig hebt. Dat is zo belangrijk, geliefden. Dat in de prediking die geestelijke leiding wordt gegeven. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij vanuit zijn drievoudig ambt. En dat moet je maar vasthouden, geliefden. Want Jezus is niet alleen Jezus die zijn volk zalig zal maken van hun zonden. Maar hij is ook Christus. En dat betekent de gezalfde des Heren. Hij is de middelaar. En hij draagt als middelaar een ambt. Een drievoudig ambt. En dat weten onze kattegezanten. Dat is het ambt van profeet, priester en koning. En er ligt een heilige orde in. Als het gaat om die drie ambten. En wat dat betreft dan zie ik toch in die drie erlei kennis die hier onze catechismus aandraagt, iets van die drie ambten naar voren komen. Dan zie ik in dat eerste stuk vooral zijn profetisch ambt naar voren komen. Maar je kunt het niet scheiden van het priesterlijke en het koninklijke. En dat zul je ook bij die andere stukken zien. Maar in dat eerste stuk, als het gaat om het mishagen hebben, staat hier, die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Dat is een vrucht van zijn profetische bediening. Weet u dat? Dat doet nou de Heere Jezus in het leven van die zondaar. Hij gaat die zondaar diep inleiden in zijn goddeloos bestaan. En dat is een pijnlijke zaak en een droevige zaak voor een waarlijk ontdekt zondaar. Want dan gaat hij pas echt de droefheid naar God verstaan over de zonde, waar Gods woord zo nadrukkelijk over spreekt. Want wat doet hij in zijn profetische bediening? Hij laat zien dat ik tegen God gezondigd heb. Een goeddoend God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die mij recht en als een evenbeeld geschapen heeft. En die mij dag in dag uitdraagt en verdraagt en spaart onder zijn langmoedigheid en goedheid. En geliefden, dat ligt zo teer wanneer die profetische bediening zich openbaart in de ziel. Dat hij om de minste of geringste aanraking van zijn goddeloos bestaan overhoop ligt. En vooral in het begin heeft hij dat heel sterk. Dat hij dat beleeft. Dat hij nou die goede God voortdurend op het hart getrapt heeft. En dat hij zichzelf niet kan overwinnen als het gaat om zijn goddeloos bestaan. En dat hij nou onverbeterlijk is. En dat is niet alleen maar aan het begin, maar dat is een doorgaand werk, geliefden. En daarom staat het hier in de tegenwoordige tijd. En daarom vraag ik aan een kind van God in ons midden deze middag. Of je dat nu op dit moment beleeft. Dat je hier zit als een arm en een verloren zondaar. Dat hij moet zeggen, och, ik ben onverbeterlijk. Nooit, nooit wordt het wat met me. Altijd maar weer dat oude goddeloze bestaan. Dat voortdurend de eer van God krenkt. Die zichzelf vanwege een mishagen aan zichzelf hebben. Die zeggen, ach, wat ben ik toch. Wat ben ik toch. Ik heb het wel eens meer gezegd in uw midden. Dat lijkt overdreven. Als je het niet beleeft. Als je dat beetje op een afstand aan zit te horen. Maar degenen die werkelijk dat leven kennen. Die weten dat dat niet overdreven is. Als ze zeggen, bah, wat ben ik toch een akelig mens. Wat ben ik toch een goddeloze zondaar. Maar hier gaat het over de profetische bediening van Christus in het leven des geloofs. Het gaat om een geloofskennis. En daarom gaat het hier om een evangelische boetvaardigheid. Het gaat hier niet over een wettische boetvaardigheid. Die gaat vooraf aan het geloof. Een wettische boetvaardigheid, dat is de ontdekking van een onbekeerd zondaar. Zijn geweten wordt opengebroken dat hij tegen de wet gezondigd heeft. En hij probeert dan van zijn kant de wet te bevredigen. De wet te gehoorzamen. Maar hij ziet Christus niet. Hij heeft geen ontsluiting in het evangelie. En als hij zo blijft leven met een wettische boetvaardigheid, dan zal hij omkomen hoor. Echt waar. Dan zal hij omkomen. Maar het gaat hier om een evangelische boetvaardigheid, geliefde. En dat is een boetvaardigheid die steeds meer en meer concreet gaat worden. Daarom zegt ons avondmaalsformulier: een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Hoor je het? Heel speciaal de zonde van dominee Visser voor het aangezicht van God tegenover Christus. Zijn zonde en zijn vervloeking. Die bedenk je maar. Daar heb je maar werk mee. Je hoeft het niet te bedenken voor een andere avondmaalganger hoor. Je hoeft het niet te bedenken voor je buurman. Maar zijn zonde en zijn vervloeking. Doe je dat? Wanneer er voorbereiding is op het heilig avondmaal en als je daar zit aan de tafel des Heren. Daar heb je toch al werk zat mee. En dan vanuit de goedheid Gods die God reeds in je leven betoond heeft. Ja, vanuit het zicht dat je al hebt gekregen in de ontsluiting van het evangelie. Dat God de mogelijkheid van zalig worden voor je ziels oog heeft geopend. Ja, wanneer je al geleid bent tot het kruis, dat je iets hebt mogen zien van dat plaatsbekledende borgwerk van Christus, zijn zonde en zijn vervloeking, die evangelische boetvaardigheid. Wanneer je iets van de vrucht van het nieuwe leven gewaar mag worden tot blijdschap en vermaak van je ziel. Dat je zegt, de Heer is toch een goed werk in mij begonnen, maar dat je daar tegenover zoveel vuiligheid ziet. Dat je zegt, ja Heer, het is waar. Zijn zonde, mijn zonde en mijn vervloeking. Ik mishaag mezelf voor uw aangezicht. Dat is een evangelische boetvaardigheid. Dat is een gave van het genadeverbond. Echt waar, dat staat in Ezekiel 36. Ik zal maken dat ze een walging krijgen aan zichzelf. O, als je daar echt iets van mag beleven voor het aangezicht van God. En je gevoelt dat de Heilige Geest dat werkt in je hart. Dan zou je toch, dat klinkt heel raar, dat niet willen ruilen voor iets in de wereld. Echt waar niet. Dan mag je met David Psalm 51 nazingen. Dan zeg je, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben een zonde ontvangen en geboren, Heere. Dan ga je voortdurend je voor Gods aangezicht verfoeien in stof en as. En juist door die profetische bediening gaat Christus ook juist zijn priesterlijke arbeid noodzakelijk maken in het hart en leven van zo'n zondaar. En dan kom ik bij dat tweede element van wat hier staat in vraag en antwoord 81. Dat hier namelijk staat, en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Kijk, juist door die evangelische boetvaardigheid werkt Christus vanuit zijn ambtelijke bediening de noodzakelijkheid van dat plaatsbekledende offer. Want daar gaat het toch over bij het heilig avondmaal. Wanneer het brood gebroken wordt en de wijn vergoten wordt. Dan gaat het toch om het present stellen van het offer van Christus. En daarom, wanneer dat gebeurt, dan moet er toch plaats voor gemaakt worden in mijn hart. Zodat ik echt gevoel van, nee Heere, ik heb in mijzelf totaal niets. Op grond waarvan ik voor u kan bestaan, maar is er nog een middel van uw kant? En dat dat middel aangewezen wordt in de middelaar Gods en der mensen, in de prediking van het evangelie, dat er nou door het bloed van Christus alleen vergeving van zonden is voor het aangezicht van God. Dat ik alleen maar achter dat bloed kan wegschuilen voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God. En daarom gaat hij dat priesterambt heerlijk voorstellen. Dat ik het onderwijs mag ontvangen in mijn ziel. Door de verlichtende werking van de Heilige Geest. Dat hij nou de van God gegeven priester is. En dat hij zich openbaart in die tekenen van brood en wijn. En dat hij zijn wonden, zijn bloed heeft gestort tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De uitspraak aan de tafel des Heren. Zo'n volle uitspraak. Ik heb er dikwijls over nagedacht, gemeente. Als u die uitspraak doet als dienaar des woords. En ook uitreik aan de tafel des Heren. Van Heren. Heren, wat ken ik nog weinig van de diepte van die uitspraak. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Het gaat er dan ook om, gemeente, dat de Heere als een belovend God tot u komt. Dat is het eerst wat de Heere ook doet. En dat zie je dan ook weer, dat de profetische bediening dan zich doorzet. Je kunt dat niet van elkaar scheiden. Profetisch gaat de Heere Jezus mij verstand verlichten en de belofte laten zien van de vergeving van zonden. Hij laat zien hoe volkomen die vergeving van zonden van Gods kant is. Al waren uw zonden als scharlaken. Al waren ze rood als karmozijn. Niet uit te wassen betekent dat. Door wat voor wasmiddel ook. Maar ik zal ze maken als een witte sneeuw en als een witte wol. Kom dan en laat ons tezamen rechten. De vergeving van zonden. Dat je het gaat verstaan enigszins met vreugde in je ziel. Wat de profeet Micha zegt. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheden vergeeft? Wie is aan hem gelijk? Dat die vergeving van zonden voor je open gaat. Dat je zegt, er is bij u vergeving. Dat je de dichter van Psalm 130 na mag stamen. Heere, zo gij in het recht wil treden en gade slaan met ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving. Ik heb het gezien. Bij u is vergeving. En dan ga je staan naar de toepassing daarvan. Dat de Heilige Geest daar getuigenis van geeft in je hart. Want dat gelooft het geloof. Het geloof gelooft namelijk dat God de zonden vergeeft op grond van het bloed van Christus. En daarom zal de gelovige zondaar de toevlucht nemen tot die geopende fontein in de wonden van de Heer Jezus Christus. Om zijn zondaarshand op die wonden te leggen en het uit te roepen. O God, wees mij arme zondaar genadig. Kijk, en dan, ja, dan is de vrucht van dat geloof het getuigenis van de Heilige Geest in het hart. Want de Heilige Geest getuigt daarvan in het woord, dat is de belofte. Dat is het eerste, dat gaat eraan vooraf. Maar de Heilige Geest die getuigt dat ook in het geweten van de zondaar. Dat is de plaats waar de Heilige Geest dat bloed des verbonds toepast in het geweten. Omdat er in Gods woord staat dat mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb. En geen daarvan gehouden heb. Dus in dat geweten moet dat wonder gebeuren van toepassing van het getuigenis van de Heilige Geest. En wat ervaart dan de zondaar? De vrede. Die alle verstand te boven gaat. Dat de vrede afgedaald wordt in het hart van die boetvaardige zondaar. En dat ook weer naar de mate des geloofs. Want niet ieder gelovige heeft dezelfde, ik zoek naar een woord, hoeveelheid is niet goed, maar dezelfde geoefende geloof. De een heeft een zwak geloof en de andere meer geoefend geloof. En naar de mate waarin de ziel gelooft, krijgt hij ook de vrucht daarvan te ervaren, geliefden. En daarom moet dat geloof ook versterkt worden. Dat staat ook hier in dat antwoord. Want er staat, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Overblijvende zwakheid, dat bedoelt hier onze catechismus uiteraard mee. De overblijvende zwakheid van het vlees. Van het goddeloze vlees. Wat je meeneemt. Wat je meeneemt tijdens de voorbereiding. Wat je meeneemt aan de tafel des Heren. Wat je meeneemt als je weer van de tafel des Heren afgaat. In de nabetrachting. O, dat vlees, dat vlees. De zwakheid daarvan, dat zo gemakkelijk te verleiden is, dat vlees. En zo gemakkelijk weer tot zonden in staat is, tot hinken en zinken. En dat dat bedekt is. En juist de zwakheid van het vlees is ook een grote hinderpaal voor het geloof. Want het geloof, dat is een aangevochten geloof. En dat geloof, dat begeert te strijden tegen de zwakheid van het vlees. En daarin moet de ziel geoefend worden. Dat kan hij van zichzelf niet. Dat weet hij. En daarom heeft hij kracht nodig. En dan zie je dat derde stuk om de hoek komen. Namelijk die koninklijke bediening. Uit het ambt van Christus. Dat drievoudige ambt van Christus, dat wordt hem zo dierbaar. Dan gaat hij laten zien, maar ook daar ben ik voor. Het is echt niet zo, wat het lied wel eens zegt, voorwaarts christen strijders. Alsof je zelf dan maar de strijd moet aanbinden in eigen kracht. Maar hij draagt de banier boven 10.000. Hij zal tonen dat hij de ware wijnstok is. En dat hij uit die wijnstok zijn arm, zwak, krachteloos volk gaat ondersteunen en sterken in die strijd. En gaat onderhouden in die strijd. En dat hij ze regeert door zijn woord en geest. En daarom is het zo noodzakelijk dat die levende kerk dicht bij de Heere leeft. Want de Heer Jezus, hij belooft het in Johannes 15, die in mij blijft. Die bij mij blijft en in mij blijft. Die draagt veel vrucht. De grote landman. De hemelse vader. Hij is wijs. Hij weet precies hoe hij die wijnstok en de ranken moet bewerken. En daarom zal de vader in zijn voorzienigheid wegen houden met ieder van die levende rank. Om ze te snoeien, te leiden, zodat ze meer vrucht gaan dragen. Misschien ben je er wel eens geweest, ik ben er nooit geweest. Maar het moet een boeiend werk zijn. Zo'n wijngaardenier die wijnstokken bewerkt. En ze stuurt. En misschien wel vastbindt met een touwtje. om ze meer bij het licht naar het licht te leiden. En de overbodige takken die alleen maar bladeren voort te brengen, te snijden. Zodat de sappen niet onnodig naar de bladeren toe stromen, maar naar de bloesems. Want er moet immers vrucht voortgebracht worden. En dat komt nou alles voort uit de ware wijnstok. Kijk, en dan zie je hoe dat profetisch, dat priesterlijke en dat koninklijke ambt in elkaar overvloeien. En niet zonder elkaar kunnen, geliefde gemeente. Kijk, en dat is nu een ware avondmaalganger. Die dat getuigenis van de Heilige Geest hebben. Die kunnen zeggen, daar ben ik nou geen vreemdeling van dat leven. Dat mag ik geloven. Dat de Heere een goed werk in mij begonnen is. En dat hij dat zal voleindigen tot op de dag van Christus. En die ontvangen een goddelijk recht. En wat is dat dan, een goddelijk recht? Ja, vroeger in de Schotse kerk, ik weet niet of het vandaag nog steeds gebeurt, ik geloof het wel, dan deelde de kerkraad een penning uit. Dan moest je in de week van voorbereiding je melden bij de kerkraad en dan luisterde de kerkraad naar het getuigenis dat je gaf wanneer je begeerde avondmaal te vieren. En dan gaf die kerkraad een penning. En dan kon je de volgende dag of in het dorp waar je naartoe ging, want meestal gingen ze gezamenlijk avondmaal vieren in een ander dorp, dan kon je die penning vertonen. Kijk, en kun je dat nou? Kun je nou de penning vertonen die God je aangereikt heeft? Niet die een mensje aangereikt heeft, maar die God je aangereikt heeft. Kun je het nou zeggen, Heere, hier ben ik, doorgrond me en ken mijn hart, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet, Heere, dat ik u lief heb. En gij weet toch dat ik geen vreemdeling ben in de binnenkamer voor uw aangezicht, waar ik mijn zonden voor uw aangezicht heb leren bewenen en leren bestrijden, ook in de dagelijkse levenswandel. Gij weet het, Heere, hoe dat moment aanbrak dat de mogelijkheid van zalig worden in mijn leven werd ontsloten. Dat ik mocht zien dat er nou ook voor mij in Christus nog doen aan is. Gij weet, Heere, van dat toevluchtnemende geloof. Dat ik tot u de toevlucht heb genomen en dat ik het uitgeroepen heb. Dat ik onder uw vleugelen wil schuilen met al mijn zonden en ongerechtigheden. En gij weet, Heer, hoe daarna de strijd begonnen is en hoe die strijd vandaag nog is. Dat ik voortdurend te strijden heb met mijn goddeloos bestaan. Maar dat ik ook mag weten dat ik een toevlucht heb tot Gods genade, tot God in Christus. Kijk, dat is een goddelijk recht, geliefd. Kijk, en dat moet opwassen. Verdiepen, zodat je merkt van de Heere gaat met me door. Want als dat niet verdiept en niet opwast, als dat ergens blijft steken, als dat stilstaat, dan gaat het stinken naar de dood. En dan kon het wel eens zijn dat het misschien wel een tijdgeloof is geweest. Begrijp u? Maar dat ware geestelijke leven, Dat heeft de neiging om op te wassen. Dat wil zeggen, zowel in de diepte als naar de Heer toe. In de kennis en in de genade die er is in Christus Jezus. Maar er is ook een keerzijde, onze tweede gedachte. Voor wie het heilig avondmaal wordt toegesloten. En dan noemt onze catechismus twee groepen. Allereerst de hypocrieten. Dat is de ene groep. En de andere groep, die wordt in 82 genoemd. Dat zijn de ongelovige en de goddeloze mensen. Of die zich eigenlijk als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Dat zijn twee verschillende soorten. De ene soort, dat zijn de hypocrieten. Dat zijn die leden die belijdenis des geloofs hebben afgelegd, waar uitwendig niets op aan te merken is, die dus geen goddeloos leven leiden, maar die niet echt tot God bekeerd zijn. Onze catechisme zegt dat ook heel duidelijk, maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Voor hen is het avondmaal niet. Die hebben de Heere niet oprecht lief. Die hebben geen wedergeboren hart. Zij moeten zich onthouden van de tafel des Heeren. Echt moeten, moeten. Voor zichzelf, omdat ze zichzelf geen oordeel eten en drinken. Een oordeel staat, niet het oordeel. Want er is nog bekering mogelijk. Maar niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de ganse gemeente. Denk maar aan Achan, die heel stiekem wat ging stelen in Jericho. Maar heel Israël werd er om gestraft. Denk aan de gemeente van Korinthe. Paulus zegt, daarom zijn er zoveel zieken in de gemeente. Onderzoek dat maar. Dat gaat om dat hypocriete aangaan, maar ook dat goddeloze en ongelovige aangaan. Daar kom ik straks op terug, maar eerst dat hypocriet. Hypocriet, dat is iemand die toneel speelt. Een geestelijke toneelspeler, een bijna christen. En dat is een zeer ernstige zaak. Een hypocriet is dikwijls iemand die je niet direct zo ontdekt. Maar een hypocriet, dat is een mondchristen. Je moet maar eens logeren bij een hypocriet. Ja, zegt Dom, ik weet niet wie een hypocriet is. Maar ga er maar eens mee op vakantie. Zodat je dag en nacht bij hem bent. Dag en nacht. En dan ga je toch denken van, hier is iets niet in orde. Echt niet. Deze man of deze vrouw gaat aan het avondmaal. Maar hier is iets niet in orde. Kijk, en dan heb ik het niet over de struikelingen van zo'n man of zo'n vrouw. Want wij struikelen allen in velen. Denk alleen maar aan je woordgebruik. Maar vooral het zuurdeesem wordt gemist. Het zout wordt gemist. Het is allemaal zo vormelijk. Het is allemaal omdat het zo hoort, maar de liefde wordt erin gemist. Je vraagt je af bij zo'n iemand van, wat doet hij het nou eigenlijk voor? Wat doet hij of zij het nou eigenlijk voor? Om van de mensen gezien te worden, om populair te zijn, of om puur omdat hij zich dat inbeeldt. Hij mist dat leven. Dat leven. Dat is geen zuchter. Dat is echt geen zuchter. Dat is niet iemand die zo dikwijls zegt, ach, Heere. Ach, Heere. Ach, Heere. Nee, dat mist hij, dat heeft hij niet. Dat is niet iemand die ootmoedig wandelt voor het aangezicht van God. Vraag het maar aan je kind. Vraag het maar eens gewoon. Als je jezelf ervoor houdt, voor een rechte avond mag hangen. Vraag het nou eens aan je kind. Ben ik oprecht, kind? Ben ik oprecht? Je kind is immers dag en nacht bij je. Vraag het aan je buurman, zegt Spurgeon. Toen hij naar hem toe kwam en zei, dominee, mag ik aan het avondmaal? Vraag maar aan je buurman, zei Spurgeon toen. Begrijp u? Dat is een hypocriet, geliefde. Voor hem is wel het woord. Voor hem is wel de prediking ook deze middag. Als het heel dichtbij je komt. Als het zo dichtbij je komt dat je zegt, ja misschien ben ik het wel. Ik hoop dat je dat vraagt. Want ook Gods levend gemaakte kerk vraagt dat. En zijn dikwijls zo bang voor dat huigelachtige hart. Maar daarnaast heb je ook die andere groep. Dat zijn de openbare goddelozen en ongelovigen. Dat zijn degenen die onder de kerkelijke tucht vallen. Dat zijn degenen die duidelijk aan te wijzen zijn. Zij hebben geen deel aan het Rijk van Christus. U kent die bekende lijst wel in het avondmaalsformulier, waar een aantal concrete zonden worden opgenoemd van de eerste en de tweede tafel. Het gaat dan over openbare zonden, niet over verborgen zonden. Dat is een hypocriet als die over verborgen zonden aanhoudt. Maar het gaat over ergerlijke zonden. Dat kan natuurlijk niet. Als wij dat zien, gemeente, dan moeten we daar werk van maken. Als je een gemeentelid kent die een geërgerd leven leidt, dan moet je dat niet maar een beetje laten lopen. Daar kom ik de volgende keer wel op terug bij de catechismus spreken, als de Heer ons het leven geeft. Maar dat zijn hier de mensen die hier bedoeld worden. Die moeten echt afgehouden worden van de tafel. Daarom staan er twee ouderlingen hier bij de tafel, jongens en meisjes. Om ongelovige en goddeloze mensen af te houden. En ze op te roepen tot bekering. Om daadwerkelijk te breken met die concrete zonden. Ik moet me haasten, gemeente. Het is bijna tijd. Maar ik wil toch nog er iets aan toevoegen. Ons avondmaalsformulier is wat dat betreft pastoraal. Want als ons avondmaalsformulier allereerst gekomen is met de waarachtige zelfbeproeving. En daarna met die zondenlijst. Dan zegt ons avondmaalsformulier immers zo prachtig. Dat, geliefde broeders en zusters, dit niet voorgehouden wordt om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Want juist degenen die dat leven kennen, die trekken zich dat zo aan. Die hebben echt zo net gezongen, maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. En dat is die pastorale notie. Nee, avondmaal vieren, dat doe je niet zomaar. Dat is een hoogst ernstige zaak, van groot gewicht, na grondig zelfonderzoek. Maar degenen die het doen, die stemmen in met de dichter, doorgrond me. Ken mijn hart, o Heere, ik ken het niet goed genoeg. En zie of het bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. Dat doet ons avondmaalsformulier, geliefden. Ons avondmaalsformulier zegt ook dat zij nog vele gebreken en ellendigheid in zich bevinden. Zoals een gebrekkig geloof, zo wordt er gesproken. Of dat er niet genoeg geloofsijver is om tegen de zonde te strijden en de binnenkamer op te zoeken en tegen de duivel en zijn ganse rijk te strijden. Maar daarnaast van harte leed wezen over de zonde, dat kennen ze ook. En dat toevlucht nemen de geloof tot de genade Gods, om niet bij God vandaan te slaan zijn. Al is er nog zoveel bestrijding van het ongeloof. Al zet de duivel en de hel al zijn krachten in om zo'n ziel weg te krijgen aan de troon van Gods genade. Maar door de werking van de Heilige Geest mag die ziel zeggen, ik laat u niet los, tenzij dat Gij mij zegent vanuit uw priesterlijke volheid, Heere. Vanuit uw genade. Zodat ik het weer eens mag weten. Ik ben uw heil alleen. Amen. Laten we diep psalm zingen. Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters eenmaal eer. Ga mijn bestrijders toch te keer. Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Eindigen met gebed. Heere, we hebben allemaal huiswerk mee. En geef dat wij dat mogen verstaan. En door de genade van de Heilige Geest in de binnenkamer gebracht mogen worden. Eenzaam en met God gemeenzaam. O, zou u dat eens willen schenken, Heere. Voor het eerst of bij vernieuwing, voor uw aangezicht, ons te mogen stellen, beproef mij, vrij van omhoog. Heere, gedenk ons zo het verdere van deze week. Sterk ons in alle dingen. Vergeef onze zonden, die uw hoogheid schonden. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Wij zingen het tiende vers van Psalm 132. Ik zal Sion's, ik zal der armen spijs hier zegenen. Op de ruimste wijze. Tiende vers van 132. Ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.